Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Hier in Washington is de zomer echt voorbij. Het is 2 graden en een beetje kil ook wel, kille wind. Maar in het Capitool zindert het. De vonken spetteren van de impeachment-hoorzittingen af. Welkom bij de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma.
En ik ben Bernard Hammelburg vanuit de BNR-podcast-studio. Gelukkig kan ik de hoorzittingen hier volgen. Maar jij, Jan, zit echt op het vuur. Vertel, zijn de straten uitgestorven? Is er een soort Super Bowl-sfeertje? Of gaat het leven gewoon door? En is dit alleen maar dope voor junks zoals jou en mij?
Nou, het antwoord is ja, ja en ja. Het is allemaal waar. Het is natuurlijk echt, je weet het ook, het is echt een politieke stad. Dus bij de supermarkt of bij de koffietent, dan gaat het echt hierover. Mensen hebben het over het weer en over die impeachment. De kroegen gaan ook weer eerder open. Dat hebben we ook al eerder gezien bij het Mueller, toen rond Robert Mueller. En dat gebeurt hier wel meer. Dan zitten echt mensen dus allemaal in de kroeg met z'n allen te kijken. Alsof het een soort Super Bowl feestje of een voetbalwedstrijd is. En dan kan je speciale cocktails bestellen. De Insane in the Ukraine bijvoorbeeld. Of de Mrs. Conway. Wat natuurlijk het echtpaar Conway, wat veel in het nieuws is. Omdat de een kritisch is op Trump en de ander voor Trump werkt. Ik vond ook wel mooi de Bar-a-Lago en Jared's Grease in the Middle East.
Geweldig.
Die heeft al wat grease nodig in zijn zoektocht naar vrede. Maar goed, dus daar zijn we allemaal wel een beetje mee bezig hier. En op tv echt helemaal niks anders. We zijn al de hele week aan het vooruitblikken. Vandaag als wij dit opnemen op donderdag, dan is er even niks met impeachment. Dan zijn ze de hele dag aan het terugblikken op gisteren en vooruitblikken op morgen. Dus het houdt echt iedereen bezig. Maar ik zeg ook meteen maar, Bernard, dit is Washington. Hier zijn ze ook echt een beetje gek als het om politiek gaat, want daarbuiten is het natuurlijk anders.
En dat zeg ik met afgunst. Jij was op het Witte Huis, toch?
Ja, klopt. En daardoor ben ik nu ook een beetje verkouden. Ik moest een uur in de kou wachten. Dat wil ik toch even met je delen. Want dit is echt iets heel frustrerends. Wat steeds weer terugkomt als ik naar het Witte Huis ga. Het klinkt natuurlijk, het is heel leuk natuurlijk. Heel interessant om daar binnen te zijn. Ik doe dat met heel veel plezier. Maar het is ook altijd heel veel gedoe. In Amerika draaien ze de maand en de dag om als het gaat om datums. Hè? Je moet natuurlijk altijd je geboortedatum. En alle gegevens die je maar hebt, moet je inleveren als je daarheen wil. En dat moet in een Excel-sheet. En het Witte Huis heeft een Amerikaanse Excel. Die hebben het Amerikaanse programma, Amerikaanse instelling. En ik de Nederlandse. En wat gebeurt dus, ben ik nu achtergekomen, dat automatisch draait die Amerikaanse Excel dus mijn geboortedatum elke keer om. En nou dit is denk ik de vierde keer dat ik in het Witte Huis was. Tot nu toe, bijna elke keer is dit gebeurd. Ik wist nooit waarom, want ik vul het altijd goed in. En wij stonden daar nu, het was vanwege het bezoek van Erdogan. We stonden daar dus met heel veel Europese journalisten. En bij alle Europese journalisten werden die geboortedatums omgedraaid. En voor de zoveelste keer. Dus we hebben echt flink staan vloeken en staan koukleumen ook. Want we moesten allemaal, moet je dan buiten staan wachten. En dan moet je bellen en dan komt het weer terug. En dan is het toch niet gelukt. Stress of je wel op tijd binnenkomt. En het Witte Huis doet dat dus elke keer zo.
Ja.
En het is gewoon vriezers koud hier. En je kan niet naar binnen. Maar er zat ook een voordeeltje aan, Bernard. Want daardoor mocht ik ook eventjes in het kantoortje van het communicatieteam. Dat zit achter de persruimte. Hè, die plek waar vroeger de persconferenties werden gegeven.
Ja, het oude zwembad. Daar zat,
ja, klopt,
daar zat
van,
ja.
Ja, wie had het ook alweer?
Ik geloof dat Nixon het heeft laten dichtgooien.
Nixon.
Ja.
kijk. Ja, inderdaad. Nou, in de, waar nu dan de pers wordt opgesloten zo'n beetje. Veel te kleine ruimte, de Brady persruimte. Nou, daarachter zit dus een kantoortje en daar kom je normaal niet zo. Niet zo snel. En nu, nu moest ik daar dus wel eventjes naar binnen, want er was allemaal gedoe. En er vielen me twee dingen op en dan moest ik echt even om lachen. Ten eerste, er lag daar een New York Times op het bureau. En jij hebt dat ook gehoord natuurlijk. Trump die heeft gezegd dat het abonnement van die fake nieuwskrant wordt opgezegd. Maar die ligt daar dus gewoon nog. Die wordt nog gelezen, kan ik je vertellen.
Door zijn eigen persdienst, in elk geval.
Ja, door zijn eigen. Die willen er ook een beetje weten wat er aan de hand is. Hè? Ja. En wat ik ook wel heel mooi detail vond aan de achterkant van die deur. Het is een schuifdeur richting het podium. Dus aan de kant van het persbureau, het perskantoortje, daar hangt een A4'tje met een smiley erop. Dus even lachen voordat je voor de camera's gaat, voordat je naar de pers gaat. En ja, John Spicer was natuurlijk de... Ja, mooi hè? Dat is de laatste die zaal nog gebruikt. Hij wordt niet meer gebruikt. Maar ik moest er toch wel eventjes aan denken, aan al die momenten dat er iemand toch een beetje chagrijnig al die moeilijke vragen aan het beantwoorden was. Dat er toch zo'n berichtje... Nou, ik werkte vroeger bij een super of bij een bij de V&D. En daar hing ook zo'n briefje van lach, want de klant ziet je. Daar moest ik even aan denken.
Ja, je moet worden herinnerd dat je niet chagrijnig kijkt. Geweldig.
Ja. Heb jij nog iets anders meegemaakt, behalve al die impeachment?
Nou, ik moet eerlijk zijn, ik ben een junk, daar hadden we het al over. Bij dit soort dingen zeker, dus ik heb ook echt tot de laatste snik aan de buis gehangen om het allemaal te zien. Ja. En elk woord te wegen en te proberen te begrijpen wat er allemaal gebeurt. Maar het is ook wel zo dat mensen zijn ook wel geïnteresseerd, Jan. Ik doe met enige regelmaat lezingen, zoals je weet, vooral in Nederland. En ik had er de afgelopen week had ik er twee. En die gingen allebei over andere onderwerpen. Maar ja, ik zeg wel eens gekscherend, zo is het echt op het ogenblik. Ik kan worden uitgenodigd om een lezing te houden over het seksuele leven van de mug. En de eerste vraag gaat over Donald Trump en impeachment. Dus goed, we hebben gekeken naar de impeachment. Maar die eerste twee mannen. Ik dacht, het is een heel veel woorden geweest. Niet allemaal concreet. Een heel terecht de opmerking van de Republikeinen. Niemand heeft iets rechtstreeks van de president gehoord. Vat het eens samen. Wat is jouw headline? En wat vind jij nou dat er is gebeurd in die hoorzitting?
Ik vond het optreden van Bill Taylor, dat vond ik wel sterk. Hij zette het verhaal goed neer, vond ik. Hij vertelde het met autoriteit, ook dankzij zijn mooie stem. Hè. Het was echt iemand die goed het verhaal kon vertellen en prettig was om naar te luisteren. En ik zat daarbij af en toe, dacht ik dus wel eventjes aan Robert Mueller, waarvan de Democraten hoopten dat hij het verhaal ook zo van het Ruslandonderzoek ook zo mooi zou neerzetten.
Die zat alleen maar te stuntelen, hè, eigenlijk.
Hakkelde en dat lukte gewoon niet. En op dat punt snap ik dat ze voor Bill Taylor gekozen hebben om als eerste dat verhaal te houden. Want hij kon dat verhaal echt heel goed vertellen. Dat bleek ook wel een beetje in contrast met de andere man, George Kent. Een hoge ambtenaar die ook tegelijkertijd met hem zat. En die een heel breedsprakig verhaal tot terug aan de Amerikaanse revolutie hield. Ja. Terwijl Bill Taylor meteen tot de kern kwam. En dat vond ik goed. En over de inhoud, hij bevestigde wat hij natuurlijk eerder ook al in die gesloten hoorzitting heeft verteld, wat we al gehoord hadden, dat schaduwteam van Giuliani, dat het Oekraïne-beleid maakte, hoe verontrustend hij dat vond, dat een onderzoek naar de Bidens een voorwaarde was voor in zijn optiek voor die miljoenen die Oekraïne wilde en ook dat Zelensky niet bij Trump op bezoek mocht komen op het Witte Huis voordat hij in het openbaar gezegd had dat er een onderzoek naar de Bidens zou komen. Dus dat allemaal. En Taylor die legde ook een direct verband tussen Trump en het onder druk zetten van Oekraïne, wat natuurlijk een van de lijnen is die de Republikeinen proberen tegen te spreken eigenlijk. En dat was ook het verrassende momentje waar jij denk ik ook even op het puntje van je stoel ging zitten, want dat was iets nieuws en dat hadden we eigenlijk, had ik niet meer zo verwacht dat er nog iets nieuws zou komen. Die Taylor vertelde over een telefoontje en dat telefoontje, Taylor hoorde van dit telefoontje pas na zijn vorige getuigenis. Dus daardoor was dat nieuw. En in dat telefoongesprek, daar spraken ambassadeur Sondland en Trump met elkaar. En een staflid van Taylor, die kon meeluisteren. En ze zaten op dat moment in een restaurant. Nou, luister maar.
In the presence of my staff at a restaurant, Ambassador Sondland called President Trump and told him of his meetings in Kyiv. The member of my staff could hear President Trump on the phone asking Ambassador Sondland about the investigations.
Ja, en wat ik ervan begreep, is dat hij zei, dat was een moment waarop die medewerker, die jonge diplomaat in elk geval, met eigen oren uit de mond van de president hoorde dat hij in feite het onderzoek naar de Bidens belangrijker vond dan dat hele Oekraïne. Toch?
Ja, precies. Ja, precies. En dat is natuurlijk wel, behalve dat, jij legt het ook al uit, het is via-via. Dat is er natuurlijk minder sterk aan. Maar dit is wel, dit legt zo duidelijk de link tussen Trump en het gebeuren met Zelensky. Dat vond ik echt een sterk moment.
Ja, het is ook misschien het enige of het eerste moment waarop je kunt zeggen hier, weten we dan iemand die rechtstreeks heeft gebeurd wat anderen alleen maar uit de derde hand hebben. Dus ze gaan die kerel oproepen natuurlijk. Hè?
Ik begreep, wij nemen dit dus op donderdag op, dat hij morgen voor ons, vrijdag, dat hij nog wel achter gesloten deuren, maar dat deze ambtenaar of diplomaat, dat die inderdaad gehoord wordt. En ik neem aan dat als ze hem eerst achter gesloten deuren spreken, dat hij daarna ook nog wel openbaar zal komen. En we gaan in ieder geval natuurlijk wel, we gaan op een manier horen wat hij gezegd heeft. En Sondland, die staat voor volgende week, volgens mij voor woensdag ook op het programma. Dus die zal toch ook moeten vertellen over de andere kant, of zijn kant van dat verhaal. Trump, die zei in ieder geval dat hij het zich niet meer kon herinneren. Hè?
Nee, die weet nergens van. Jan, we gaan direct nog wel even over door. Maar eerst, hoe wordt er gereageerd door de media, door, noem maar op, door de mensen, door je buurman, door alles wat je maar kan verzinnen? Wat zegt jouw thermometer?
Op dit moment zegt mijn thermometer toch, het is een beetje, hier komt het altijd weer op terug, hè, maar er zijn gewoon twee kanten. Je ziet aan de ene kant bijvoorbeeld Trump's tweets, je ziet de reacties van de Republikeinen, je ziet Fox News. Die hebben allemaal dezelfde kritiek. En dat is ook kritiek die wel terecht is. Taylor, die heeft niks uit de eerste hand. Dat hoor ik op heel veel plekken terug. Dan heb je aan de andere kant natuurlijk het democratische verhaal. En die twee verhalen die botsen dan een beetje met elkaar. En dat worden eigenlijk twee verschillende narratieven, twee verschillende waarheden. En ik denk dat dat ook op dit moment, ik kan natuurlijk niet voor iedereen hier spreken, maar dat op dit moment wel gaande is. Dat er weer zich twee waarheden aan het ontspinnen zijn over dezelfde feiten eigenlijk. Om eens een voorbeeldje daarvan te geven, ook in die hoorzitting, daar waren de Republikeinen, die gingen af en toe echt wel eventjes, kwamen ze hard uit de hoek. Hier bijvoorbeeld een congreslid dat praat tegen Taylor.
You've never talked with Chief of Staff Mulvaney?
I never did.
You never met the president?
That's correct.
You had three meetings again with Zelensky and it didn't come up.
And two of those they had never heard about as far as I know.
And President,
there was no reason for it.
President Zelensky never made an announcement. This is what I can't believe. And you're their star witness. You're their first witness. You're the guy based on this.
Yeah.
Yeah. Dit fragmentje zie je dus heel vaak terugkomen in mijn social media. Dan zijn er mensen die zeggen van je wordt die Taylor zo op zijn nummer gezet. Die wordt helemaal knock-out geslagen. Dat komt inderdaad niet zo sterk over. Maar aan de andere kant, die man is natuurlijk ook uitgenodigd. Die moest komen, die moest praten en die moest vertellen over wat hij heeft gezien en gehoord. En dit is wat hij heeft gezien en gehoord. En die andere mensen waarover het gaat, gaan we dus ook nog horen.
Ja, precies. Maar ik moet zeggen, ik denk dat de Republikeinen wat dat betreft sterker staan tot nu toe, hè? Omdat je kunt zeggen, dit zijn allemaal maar mensen die het hebben van horen zeggen. Behalve dan, waar we het net over hadden, die meneer die dan waarschijnlijk de komende dagen wordt gehoord. Is dat nou, om maar een vergelijking te maken met vroegere impeachment, is dat voor jouw gevoel nou misschien die smoking gun waar iedereen altijd op wacht?
Ja, om eerlijk te zijn heb ik dat gevoel nog niet zo. En ik heb ook wel het idee, we zitten nog zo vroeg in deze procedure. We zitten natuurlijk allemaal heel erg te wachten op zo'n smoking gun. Maar ik heb bij dit... ik heb dat hier nog niet zo bij zo. Nee. Zo bij. Ik vraag me dat ook wel af van jouw kant trouwens. Want de meest recente impeachmentzaken, Nixon en Clinton, die heb jij natuurlijk allebei meegemaakt. Is een van deze twee dan te vergelijken met wat er nu gebeurt?
Dan doet de impeachmentzaak Clinton mij er meer aan denken. Je weet, die is nooit afgemaakt, want hij is afgetreden. Maar dat ging een beetje net zo. Eerst.
Volgens mij zei je Clinton, maar je bedoelt Nixon.
Ik bedoel Nixon, neem me niet kwalijk.
Ja.
Het ging om het wachten op een smoking gun. En er waren verschillende dingen. Eerst ging het om die inbraak in het Watergate-gebouw, waar heel stom de Republikeinse Partij de verkiezingsplannen van de Democratische Partij wilde pikken. Want dat, zo simpel was het. Ging nergens over. Nou, dat is dan uitgekomen. Daar bleek een heel complot achter te zitten, een heel groepje. En de vraag was of Nixon daar nou van wist. En toen kreeg je de eerste smoking gun, omdat zijn eigen chef staf toen zei, ja, hij wist ervan en hij heeft zich er ook mee bemoeid. Dat was echt een hele lastige. En toen kreeg je uiteindelijk een heel interessant juridisch gevecht, want het bleek de CIA was ingezet om te spioneren op de FBI en ook daar wist de president van, sterker nog, daar had hij naar alle waarschijnlijkheid opdracht toegegeven. Nou, dat zijn van die dingen die komen al tijdens zo'n hoorzitting, wordt dat plotseling duidelijk. En die hoorzittingen gingen op dezelfde manier, met dezelfde kritiek, eerst achter gesloten deuren. En toen begonnen dus de mensen die daar niet bij mochten zijn enorm te brullen dat het geen dictatuur mocht wezen, maar toch echt een democratie moest blijven. Precies wat je nu ziet.
Ja, klinkt bekend.
Ja, en toen kwamen er dus die open hoorzittingen. Daar kwamen deze dingen eigenlijk pas naar boven. Dus wat jij nu vertelt over Taylor, die iets had bedacht nadat hij achter gesloten deuren was gehoord, dat gebeurde eigenlijk in die Nixon-procedure ook.
Ja, en weet je wat ik zelf wel eens denk? We vergelijken het natuurlijk constant. Dat is ook logisch. En dan is Nixon het meest spectaculaire verhaal, impeachment verhaal in de Amerikaanse geschiedenis. Het grootste politieke schandaal. Dus natuurlijk kijken we daarna. Maar door dat verhaal van Watergate verwachten we misschien ook wel veel. Want dat was, Watergate was natuurlijk ook uren aan saaie verhalen waar iedereen bij in slaap viel. Maar wij herinneren ons dan natuurlijk de hoogtepunten. Dat zijn de dingen die je steeds terugziet. En daar moest ik ook een beetje aan denken, want ik moet steeds dan aan zo'n bommetje denken. Was dit nou zo'n bommetje? Nou, in Watergate zat ook echt zo'n bommetje. Toen die Butterfield vertelde dat er afluisterapparatuur was in het Oval Office.
Butterfield, are you aware of the installation of any listening devices in the Oval Office of the President?
I was aware of listening devices. Yes, sir.
Ja. Yeah.
Ik vind die stilte zo mooi.
Ja, prachtig. Nou ja, je hoorde, hij moest denken, ga ik hier nu mijn eed plegen of niet? Of ga ik het maar gewoon vertellen? Dat is ook een hele moeilijke hoor. Want ja, je probeert te beschermen wat je kunt beschermen. Misschien ook de president, het systeem. Het is vreselijk om zoiets te moeten toegeven. En het verhaal was spannend. In de eerste plaats, Nixon was helemaal niet de eerste die bandjes maakte. Dat deed Roosevelt, had dat al gedaan. En voor zover ik weet deed Eisenhower het ook. En in elk geval Johnson. Dus het was niet ongebruikelijk dat presidenten opname maakten van de gesprekken die in het ovale kamer werden gehouden. In dit geval was het een voor die tijd heel geavanceerd systeem. Namelijk voice-activated. Dus het ging draaien als de microfoon iets hoorde. En stopte weer als de microfoon niks meer hoorde. En het interessantste hiervan, en dat was uiteindelijk denk ik ook wat Nixon de das om heeft gedaan, was dat die bandjes moesten, hij heeft gevochten als een leeuw om die bandjes te behouden. Dat is tot het Hoge Rechtshof gegaan. Want het congres zei, ja, maar dat is van het volk. En hij zei, nee, ze zijn van mij. Uiteindelijk heeft hij verloren, dus hij moest die bandjes inleveren. En toen bleek er 18 minuten te ontbreken. En die zijn waarschijnlijk gewist door zijn secretaresse. Of in elk geval, er is iets gebeurd. Mevrouw Wood, die is ook gehoord. Die zei, ja, ik weet echt niet wat er is gebeurd, maar ik geef toe dat ze ontbreken. En nou, een tijdje geleden, herinner je misschien, was ik toen ik bij jou op bezoek kwam, had ik net een brief op de kop getikt die door die vrouw was geschreven toen ze nog secretaresse was. Ja.
Ja.
En dat was leuk. Die heb ik voor een grijpstuiver gekocht, omdat dat antiek winkeltje waar ik hem kocht, die verkoper, die man, die eigenaar, die zei ook, niemand weet wie die vrouw is. Toen zei ik, nou, maar ja, ik herinner me nog precies, ik wil die brief hebben. Een paar tientjes.
Ja,
dus,
ja.
Dus die heb ik. Maar in ieder geval, dat was dus, eigenlijk kun je zeggen, dat die hele, dat was inderdaad een omkeer in dat proces. En dat maakt het zo spannend, ook hier, laten we eerlijk wezen, zoveel hebben ze tot nu toe niet. Maar zo'n smoking gun kan ontstaan op het moment dat je het bijna niet kunt geloven van, is dit nou waar?
Mm-hmm.
He, zo'n fragment van die man die zegt, de vraag van, wist u dat er werd afgeluisterd aan die lange stilte? Ja, dat wist ik. Dat was echt een keerpunt. En dat kan hier ook zijn. Een meneer die een telefoongesprek heeft gehoord van de president zelf. Dus uit de eerste hand. Ja, ja. Het kan.
Ja, 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 en op dat punt is het wordt nog wel spannend, omdat we al de andere kant ook nog gaan horen. Dus dat is wel heel erg leuk.
Ja.
Maar tegelijkertijd denk ik dus ook misschien, het kan, maar het hoeft natuurlijk niet. En misschien dat we het ook wel een beetje romantiseren met z'n allen. Door bijvoorbeeld Watergate. Het wordt een beetje gehollywoodiseerd, zeg maar. We hopen op spektakel, maar misschien komt dat hele spektakel niet. Maar dat betekent niet dat natuurlijk die zaak die gemaakt wordt tegen Trump, dat die minder sterk is.
Nee, dat is ook zo. Ik vind wat de Democraten tot nu toe hebben niet sterk. Gewoon zelf. Ik bedoel, het is niet een uitspraak over Trump of zijn gedragingen, maar gewoon als ik ernaar kijk, dan vind ik dat die Republikeinen wel een punt hebben als ze zeggen, ja, dat was niet netjes hoor, wat de president heeft gedaan in dat gesprek met de president van Oekraïne. Maar het is geen misdrijf. En ja, zo gaat dat in de politiek. Je zoekt maatjes, ook in het buitenland, die je zaak kunnen steunen. En dat is geen misdrijf. En democraten roepen, ja, maar dat is heel ernstig. Dat is een groot misdrijf. Daarom moet die man onmiddellijk aftreden. Ik denk dat als je de balans maakt, dat Trump tot nu toe sterker staat.
Ja, ja. Wat daarbij wel geldt, maar dat is natuurlijk iets subjectiefs. En dat maakt het zo ingewikkeld ook. Dat Trump het inzette om iemand te laten onderzoeken die ook zijn politieke tegenstander is. Iemand die in de verkiezingen misschien wel tegen hem.
Ja, maar
dat maakt het natuurlijk wel. Misschien dat het toch wel dat hij toch wel over de scheef is gegaan.
Zeker, ja, maar ik praat het niet goed. Dat zei ik ook niet. Ik neem het niet op voor Trump of zo, maar ook niet tegen Trump in dit geval. Ik kijk gewoon wat mijn, ik zou maar zeggen, juridische gevoel zegt. Ik ben geen jurist. En voor zover ik begrijp, is er ook niemand die echt het antwoord weet. Maar het is niet netjes. Het is misschien schofterig. Je mag het noemen hoe je het wil. Maar de vraag is of het illegaal is. Nou, daar ben ik niet zo zeker van. Dus, en ik denk dat daarom de Republikeinen tot nu toe een rondje voor staan. Maar wat ik me nou afvraag. Kijk, wat we nu hebben gezien in meneer Taylor en meneer Kent. Ja, had jij ooit van ze gehoord voordat dit allemaal begon?
Nee,
precies.
Hier heb je
dus ik denk, waar zijn nou de echte boys? Waar is Giuliani? Ja. Waar is Pence? Waar is Pompeo? Waar is de minister van Defensie, Esper? Waar is de chef-staf Mulvaney? Bolton? Mnuchin, de minister van Financiën? Waar is Trump zelf? Niks, toch? Ja. Dus wat heb je aan deze onderknuppels?
Ja, ja, we hebben zelfs, hoe heet hij ook weer, de minister van Energie. Ik ben even zijn naam kwijt. Die hebben we zelfs niet gehoord. Terwijl die toch steeds ook genoemd wordt als een van de mensen die actief met Oekraïne bezig was. Rick Perry bedoel ik natuurlijk.
Ja, Rick Perry is er ook niet.
Je hebt helemaal gelijk. En dat is ook wel. Dat is echt helemaal waar. Een democratische hoe zeg je dat, een strategist, zeg maar. Die zei van, we willen beginnen met een blockbuster. Daarom beginnen we met deze teler. Die kan het verhaal goed vertellen. Die heeft een reputatie waar je u tegen zegt.
De star witness, zoals meneer Precies. Jordan hem noemde. Ja.
Ja, inderdaad. En op bepaalde, wat hij moest doen, heeft hij gedaan. Hij heeft gewoon het verhaal goed verteld. Maar inderdaad, wat jij zegt, wie is die man? Ik heb nog nooit van hem gehoord. Waarom is hij eigenlijk belangrijk? Hoeveel sterker zou het niet zijn als we een van die mensen zouden horen die jij net noemt, inderdaad. Giuliani, dat is iemand die overal, dat is een hoofdrolspeler. Misschien wel de hoofdrolspeler. We willen weten wat Pompeo, wat hij wist en in hoeverre hij heeft meegewerkt. Allemaal mensen die ook in direct contact staan met Trump natuurlijk. Bolton. Sowieso heel interessant natuurlijk, omdat wij willen weten wat hij... We weten dat hij het hier niet mee eens was.
Nee, hij noemde het een drugsdeal.
Ja, klopt. Ja. Waar hij absoluut niks mee te maken wilde hebben. Nee. Maar het lastige is natuurlijk dat Trump en het Witte Huis, die zeuren nu. En dus ook wel terecht van, het zijn allemaal mensen die het niet uit de eerste hand hebben. Ze hebben gelijk. Maar ondertussen blokkeren ze ook alle andere mensen. Giuliani, Bolton, die zeggen allemaal, wij mogen niet van het Witte Huis. Dus stap eerst maar naar de rechter en dan kijken we wel wat er gaat gebeuren. Democraten die denken dan, en dat weten Bolton en de rest weten dat ook. De democraten die denken, dat kost heel veel tijd naar de rechter stappen. Wij hebben niet heel veel tijd, dus wij moeten door. Dit is ook een soort... ze staan ook een beetje vast op dat punt. Want als we die echte hoofdrolspelers willen horen, dan zal het Witte Huis toch ook mee moeten werken. En dat gebeurt op dit moment niet.
Nee, wat er gebeurt is dus... Dat vind ik, dat fascineert mij juridisch. Dus ik vrees dat er vroeg of laat toch een rechter aan te pas moet komen. Maar het is zo dat als het congres iemand oproept om te getuigen, dan is die verplicht om te verschijnen. Net als voor een rechtbank. En Trump zijn redenering is, en dat is juridisch een hele interessante, wacht even, ik ben de uitvoerende macht en ik kan mensen die voor mij werken gewoon verbieden om dat te doen. Ik kan mij niet herinneren dat die vraag op die manier al eerder aan de orde is geweest. En het is een belangrijke en een interessante. Want als het zo zou zijn dat het congres, wat toch in elke, het parlement, wat in elke democratie de baas is, dit soort dingen niet meer kan doen, hè? In zo'n hoorzitting. Geen mensen meer onder ede kan horen. Ja, dan valt het hele systeem in duigen. Tegelijkertijd staat nergens dat ook moet. Dat hebben ze alleen maar afgesproken. Maar het is niet, het is nooit. Dus ik vrees dat de Democraten ook wat dat tijdsverlies wat jij beschrijft gaan meemaken. Want iemand zal naar de rechter moeten stappen om te zeggen: ik wil weten, moet ik nou wel getuigen of moet ik niet getuigen? Of een congreslid moet naar de rechter stappen en zeggen: wil u alstublieft vonnissen over de vraag of wij mensen wel of niet kunnen oproepen? Dat moet, moet gebeuren. Het is ontzettend spannend. Nooit eerder gezien op deze manier.
Nee, en het is dus echt, de samenvatting is eigenlijk, wie is de baas, toch? Je hebt hier zo'n systeem van checks en balances. En de verschillende machten controleren elkaar. Maar wie is nu echt de baas op dit vlak?
Ja. Nou goed, het is een... Trump zegt ik. Maar het is een democratie. En in een democratie is het parlement de baas. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ik hoop bijna dat zo'n procedure er komt. Want voor iedereen die geïnteresseerd is in de aard van democratieën, en dat zijn wij toch echt met hart en nieren, die wil dan ook begrijpen hoe het zit. En wij hebben in Nederland de parlementaire enquête, dat lijkt er een beetje op. Daar geldt hetzelfde. Dan mag het parlement ook mensen oproepen. En bij mijn weten mag je ook in Nederland dat niet weigeren. Er zijn wel allerlei dingen, verschoningsrecht en weet ik wat allemaal, maar er gelden dezelfde regels. Dus dit is een universele vraag.
Ja. En ik moet ook wel eens, om even op het beginpunt terug te komen. Dit is interessant wat we nu hebben gehoord van Taylor, maar de gedachte dat Pence, Pompeo, Esper, dat hele rijtje, dat we Giuliani, dat we die mensen zouden horen. Dan zit ik echt. Gaan de gordijnen dicht, de tv aan. En dan is er even niks anders. Want dat wil ik echt horen. Dan hoor je het hele verhaal.
Precies. En ik zou het meest benieuwd zijn naar Giuliani om één reden. Die maakt geen deel uit van de regering. Op geen enkele manier. Dat is gewoon een, wat ze dan noemen een private citizen. En hij is de privé-advocaat van de president. Maar dat is geen officiële functie. Dus als ze hem zouden oproepen. En hij, die man is een steengoeie jurist zelf. Advocaat. Dan vraag ik me af of die, wat hij voor argumenten zou hebben om dat niet te doen.
Ja, ja. Dus ik, is, want ja? hij verschuilt zich wel een beetje achter het feit dat hij voor Trump werkt. En daardoor dus niet kan, niet wil, niet hoeft. Maar het zou interessant zijn om te zien.
Jawel, maar dan kan hij nog altijd. Precies, dan kan hij nog altijd verschijnen. En op bepaalde vragen zeggen, dit valt binnen het domein van tussen mijn cliënt en mij. Daar mag ik in het openbaar niet over spreken. Dat begrijpen we. Maar de vraag of die zich heeft bemoeid met de politieke situatie in Oekraïne, die moet hij dan beantwoorden. Dus ik hoop maar dat het gebeurt.
Absoluut.
Ja, Jan, kijken wij naar een impeachment of kijken we naar de verkiezingscampagne? Ik vraag het omdat ik denk, als ik in Montana woon, hè, ik ben burger in Montana, ik weet niet precies wie die mensen zijn. En meneer Taylor, weet ik wat. Kan het mij allemaal wat schelen? En denk ik niet, hier zitten allemaal partijpolitici aan hun verkiezing of herverkiezing te werken.
Ja, 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 nee, precies. Ik denk dat ze dat in Montana ook denken. En eigenlijk overal buiten Washington.
Buiten Washington.
En buiten ons bubbeltje, Bernard.
Ja,
ja, ja, ik denk echt, wat je zegt, weet je, die impeachment, dat is ook iets heel abstracts, is ver weg, iets heel Washingtons. En als ik kijk naar Republikeinen die ik de laatste tijd buiten de stad heb gesproken, die vinden dit natuurlijk enorme onzin. Die zijn met hun zorgen van de dag bezig. Hè. En impeachment, dat helpt niet als je bijvoorbeeld boodschappen nodig hebt. Dan is dat niet nummer 1 op je lijstje.
Nee.
En voor veel democraten geldt dat natuurlijk ook. Het is gewoon, het is maar iets ver van een bedshow. Maar ik moet ook wel zeggen, ik had dit alles in een eerdere podcast genoemd. Ik was een tijdje geleden in Ohio in de Rust Belt. En toen dacht ik ook van, nou, nu gaat iedereen me vertellen dat het ze niks interesseert. Maar toen waren er toch flink wat democraten die zeiden, ja, doe maar die impeachment. Omdat ze zo gefrustreerd en boos waren. Omdat zij het gevoel hebben dat Trump heeft voor hun niet gebracht wat hij beloofde. Hè? Die in dat gebied, in ieder geval rond de Lordstown was het in Ohio, waar fabrieken dichtgaan in plaats van open. Daar zeggen ze echt van, nou ja, weet je, die impeachment, ja, wij volgen dat wel. En ja, wij vinden het schandalig wat hij heeft gedaan. En hij levert ook nog eens een keer niet. Dus ik vertrouw die Trump gewoon niet. Weg met hem. En ik moet zeggen, dat verbaast me wel. Ik weet niet in hoeverre dat, want dit is natuurlijk mijn kleine steekproefje, of dat in de rest van Amerika ook zo gevoeld wordt. Maar er zijn dus wel echt mensen ook op het platteland van Amerika die toch ook wel die impeachment
in. Ja, en bovendien, ik vind ook dat we even een disclaimer moeten maken hier. Want nu lijkt het alsof wij vinden dat grote Amerikaanse volk maar een stelletje domoren zijn die helemaal niet begrijpen of wat er gebeurt. Dat is natuurlijk onzin. Alleen gaat het ze aan het hart of interesseert het ze echt zo als wij denken. Dat is net wat anders. Dus, maar er zijn natuurlijk in Ohio en ongetwijfeld ook in Montana, mensen die wel aan de buis hangen en wel degelijk een uitgesproken mening daarover hebben, natuurlijk.
Ja. Ja, alleen het is gewoon vooral een papieren kwestie. En dat is denk ik in Nederland ook zo. Dan gaat het over grote dingen. En dan, dan is het soms, vooral in Amerika, waar dat geweld van politieke strijd eigenlijk dat gaat non-stop door. Dan is het ook wel eens wat moeilijk om daar zin voor te maken, merk ik bij mensen hier. En dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja, en ieder mens, zeker in dat hele grote land, in die verre staten, die leeft letterlijk dan ook in zijn eigen bubbel. En dat is gewoon wel boodschappen doen, de kinderen naar school. In de staat van Montana, waar bijna geen mensen wonen, waar het heel groot is, ben je uren onderweg alleen om je kinderen naar school te krijgen en op je werk te komen. Dus dan heb je andere zorgen. Dus we praten inmiddels over de verkiezingen. Hè?
Ja,
want het is toch wel, ik zie het als onderdeel van de campagne in elk geval. En, en dan moeten we even praten over America's Darling.
Ja.
Nikki Haley.
Ja, dat is ze.
Nikki Haley, de Republikeinse rockstar. Ja. Die vrouw die ambassadeur was bij de VN. Mooi en jong en leuk. En een geweldige moeder. En ik bedoel, die vrouw die is enorm populair. Die is nou een pro-Trump offensief begonnen. Boek geschreven. Overal te horen en te zien. Vertel, wat heb je het boek al?
Nee, ik heb deze eventjes nog laten liggen, moet ik eerlijk zeggen. Hij is sinds dinsdag uit. With All Due Respect heet hij volgens mij. Maar ik heb er wel veel over gelezen. Dus ja. Daar put ik dan maar even uit.
Oké, vertel, waar is deze vrouw mee bezig?
Ja, nou, zij is volgens mij heel slim. Want eigenlijk zoals iedereen die politieke ambities heeft in dit land, schrijft zij dus ook een boek. Dat is een heel duidelijk signaal. Maar dat signaal hadden we eigenlijk al bijna niet nodig, want we wisten al dat ze die ambities had. En zij, ja, alles wat je zegt klopt. Zij is de droomkandidaat voor Republikeinen in 2024 als president. Ze is oud-gouverneur, oud-VN-ambassadeur. Pro-wapens, echt republikeins, op een wat meer klassieke manier republikeins.
Ja, en ook nog van een minderheidsachtergrond, want ze is India's van afkomst.
Ja,
dat maakt het natuurlijk helemaal ideaal.
Ja, en een vrouw, laten we eerlijk zijn. Dat is gewoon dat is echt een soort extra vinkje wat haar extra interessant maakt als kandidaat bij de Republikeinen. En ze is gewoon echt, ze doet eigenlijk alles goed. Zij is echt een soort, ja, wat je zegt, een politieke rockster. En dat blijkt in dit boek ook wel weer, want ze is heel diplomatiek. Ze is echt super slim. Ze had wel kritiek op Trump, bijvoorbeeld over Charlottesville, hè, die rellen die daar toen waren. Die, ja, mag ik het rassenrellen noemen? In ieder geval, er werd flink gevochten daar. Er viel ook een dode. En Trump reageerde toen heel mild richting de extreemrechtse kant van die rellen. En ja, dan vertelt ze in dat boek van, nou ja, daar was ik het niet mee eens. Daar ga ik tegen hem in. En ik ga veel vaker tegen hem in, maar ik doe dat altijd binnenskamers. Maar ze blijft ook achter hem staan op veel belangrijke punten. Terwijl anderen, blijkt uit dat boek, dat niet doen. Bijvoorbeeld, zij vertelt dat John Kelly eigenlijk achter Trumps rug om probeerde om haar te recruteren om een soort tegenbeweging binnen dat Witte Huis te beginnen.
To undermine a president because you think that you know better than him is wrong. It's wrong whether it's a Republican president or a Democrat president. And at that point, if you disagreed with getting out of the Iran deal, if you disagreed with moving our embassy or getting out of the Paris Climate Agreement, go tell the president. And if you still don't like it, quit.
And you've said that you mentioned a couple times in your book where you yourself did confront the president privately
always.
Over a couple of matters.
Yeah.
Ja, ik vind dit zo slim, want ze gaat dus en tegen hem in, maar ze staat ook achter hem. En met het noemen van Kelly en volgens mij Tillerson was het ook, gooit ze die twee onder de bus. Die zijn al weg natuurlijk, maar laat ze ook haar loyaliteit aan Trump zien. Wat Trump natuurlijk heel belangrijk vindt. Loyaliteit is het belangrijkste. Dus echt, Haley, daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben. Ja. Die doet echt alles goed.
En je zegt, ze loopt zo warm voor 2024. Zou het ook kunnen zijn, want dat hoor je ook. Ik geloof zelfs dat ik het jou op BNR heb horen vertellen, dat ze misschien ook Pence uit zijn zetel stoot en in het volgende kabinet vicepresident wordt.
Ja, nou, dit gerucht gaat echt al een hele lange tijd. Juist omdat zij zo perfect is eigenlijk. Het zou zo goed passen. En dus dat gerucht gaat al een hele tijd. En de vraag is dan een beetje, gaat Trump Pence inderdaad dan laten vallen en inruilen voor Haley? En ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt. Want er zijn dus theorieën over. En ik kan je zeggen, daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad samen. Dat hij had in 2016 bij de verkiezingen had hij die evangelicals nog echt nodig. Nou, Pence is natuurlijk iemand een oerconservatief. Dus daarmee kon Trump echt de rechtsconservatief Amerika geruststellen. En zo die stemmen ook een beetje zo binnenhalen. En nu gaat het juist in die voorsteden, heeft hij wat extra steun nodig. Nou, daar zitten veel soccer moms vrouwen die in die regio, in die regio zitten, die zou hij goed kunnen gebruiken, die stemmen. Maar wat ik ook wel heb horen zeggen, dat vond ik ook wel een hele interessante. Die Pence die heeft natuurlijk straks 4 jaar lang in de keuken gekeken. Ook tijdens de campagne nog trouwens, dus wat langer dan 4 jaar. Die weet heel veel, als het goed is. Die heeft daar steeds rondgelopen. En wil je dan zo iemand loslaten? En wat gaat zo'n Mike Pence dan daarna doen?
Ja, precies.
Ik heb echt geen idee. Wat denk jij?
Ik denk, als het mij zou gebeuren, dan zou ik net als Nikki Haley een boek gaan schrijven.
Dat is altijd het goede.
Nou ja, ik ga even de stelling van Postma. Als ze allemaal, als ze politieke ambities hebben, dan schrijven ze een boek. Dus dat zou ik dan ook doen. Want ook hij zou zich warm kunnen lopen voor 2024. Ja. Want hij kan ook zeggen. En hij kan natuurlijk. Ja, hij, en Trump wordt chantabel. Hè? Dus zoals jij zegt, Pence weet veel. Mm-hmm. Dus spannend. En ik vraag, ja, dat is ook iets. Zou je iemand die je zo trouw is, na 4 jaar zo kunnen dumpen? Dat is dan ook nog iets. Wat denk je daarvan? Zou die, ja, doet hij wel, hè, Trump?
Ja, Trump kan dat. Ja, ja, dat denk ik wel.
Als hij zegt, ik heb die evangelicals niet meer nodig. Ik heb nou vrouwen nodig. Hupsakee.
Ja, bij hem werkt de loyaliteit, zie je toch steeds één kant op. En het moet naar hem toe zijn. En andersom, dat interesseert hem dan minder. Ja. Maar ik moet ook wel zeggen, ik kan het me even oprecht niet herinneren, maar ik heb Trump eigenlijk volgens mij nog nooit negatief over Mike Pence gehoord.
Nee, dat klopt. Ik ook niet. Nee hoor.
Dus hij doet wel iets goed.
Ja, en dat is tegen het... dat klinkt, als je praat over Trump, gaat niet zo voor de hand liggend, maar dat is tegen het elegante aan, zoals hij over zijn vicepresident praat. En andersom ook trouwens. Ja. Dus dat ik moet eerlijk zeggen, ze gedragen zich als loyale collega's, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Ja. Hey Jan, volgens mij is er nog een andere partij in de Verenigde Staten dan de Republikeinen. Oh ja. Ja, hoe heet ze ook weer? Vertel, hoe gaat het bij de Democraten in deze opmaat naar de verkiezingen van 2020?
Ja, nou ja, in de schaduw zitten ze. Niemand heeft echt aandacht voor al die kandidaten die nog steeds door het land reizen. En ik denk een goed voorbeeld daarvan ook wel. Komende woensdag is er weer een democratisch debat. Dat is al het zoveelste. Dus op dat punt, ik weet ook niet hoeveel mensen daar nog zitten op te letten over wat daar allemaal gebeurt. Maar diezelfde dag zijn er ook weer impeachment-hoorzittingen. Volgens mij die Sondland is dan aan de beurt. Dus ja, ze staan de hele dag in de schaduw van het impeachmentproces en dus ook in de schaduw van Trump. En die twee gaan overlappen ook, die twee onderwerpen. En dat wordt denk ik echt een probleem voor de senatoren die kandidaat zijn. Hebben we het misschien de vorige keer ook al eventjes over gehad. Maar die mensen krijgen geen aandacht. En zij moeten dit gaan volgen. Want als het straks in de volgende fase van de procedure komt, dan worden zij als senatoren de jury. Warren, Sanders, Harris, Booker, die moeten dan daarmee aan de slag. En zoals het er nu voor staat, nou, januari, februari, op z'n vroegst zou het nog wel eens later kunnen worden ook, dat we in die fase komen. Maar er wordt hier al gezegd, dat zou een voordeel kunnen zijn voor Pete Buttigieg en voor Biden. Want dat zijn nou juist de twee mensen die en hoog in de peilingen staan op dit moment nog steeds en die geen senator zijn.
Nee, dat is waar. Nou ja, goed, dat moet je dan op de een of andere manier kunnen zien. Ik heb de indruk dat Biden toch... door deze hele impeachment-affaire en het onderwerp, want dat gaat over Biden en zijn zoon, dat hij toch een hoop schade heeft opgelopen, hoor. Want dat heel veel mensen denken, ja, waar rook is vuur. En Trump zal toch niet zo gek zijn dat hij zijn nek zo uitsteekt als hij niet echt aanwijzingen heeft dat die twee mannen niet deugen. Dus dan zullen ze ook wel niet deugen. Zoiets.
Dus, de helft van Amerika denkt dat.
Ja.
Dus, of meer.
Ja. Ja, dus in die zin mission accomplished, hè, zou je kunnen zeggen. In die, wie noemde je nog meer? Ja,
Buttigieg.
Buttigieg, ja, die staat ook buiten, dat is waar. Die is burgemeester van een stad in Indiana, dus die heeft daar geen last van. En hoe staat hij ervoor in de peilingen of wat dan ook? Heb je enig idee?
Ja, jij wees me erop ook dat in Iowa dat hij bovenaan staat.
Ja, ja, in Iowa staat hij plotseling bovenaan. Dat is opmerkelijk.
Ja, dat vond ik wel heel verrassend.
Ja, maar dat ik weet niet. Het zou kunnen omdat hij wit is. En het is een witte staat. Hij is redelijk populair, maar naar blijkt niet onder zwarte Amerikanen. En dat heeft te maken met het feit dat hij homo is, openlijk. En dat hij zijn man meeneemt naar campagnebijeenkomsten en ga zo maar door. En dat valt in de zwarte gemeenschap helemaal niet goed. Dus daar ligt hij, daar staat hij heel slecht in de peilingen. En Iowa is een witte staat, dus daar speelt dat allemaal niet. Daar heb je geen minderheden, daar komt het eigenlijk op neer. Dus daar kan hij in volle glorie kan hij daar schitteren. Want het is een hele interessante kandidaat.
Ja, zeker. Maar wat, want je zegt eigenlijk dus die African Americans, de zwarte Amerikanen, die zijn best conservatief op dat vlak.
Ja.
Maar Iowa is toch ook een hele conservatieve, een blanke, maar een hele conservatieve staat. Maar blijkbaar vinden ze het daar dan wat minder erg. Of ja, dat zijn alleen de democraten daar die het
Ja, precies.
Erg.
Kijk, in die peilingen kijk je, dit is een democratische peiling.
Ja.
En
ja.
Onder de democratische kandidaten staat hij daar plotseling op nummer 1. Dat is wat, is wat er is gebeurd. Dat wil helemaal niet zeggen dat als er verkiezingen zouden zijn en het zou gaan tussen Trump en Buttigieg, dat Buttigieg daar in Iowa zou winnen. Dat weet ik helemaal niet hoor. Maar in ieder geval, hij staat er onder de democraten daar heel goed voor. En inderdaad, dat punt, wij hebben een soort van, ja, misschien is het een rare vooringenomenheid, dat minderheden elkaar allemaal omarmen. Dus Latino's, die zullen wel ongeveer hetzelfde voelen als moslims, en hetzelfde als joden, en hetzelfde als homo's, en hetzelfde als zwarten. Maar dat is allemaal onzin. Dus die kunnen over elkaar ook over allerlei vooroordelen hebben. Want het
en binnen die groepen ook grote verschillen.
Hè? En binnen die groepen ook grote verschillen, ja.
Ja. Hey, en wat denk jij nou? Want die Buttigieg, die komt nu dan een beetje zo bovendrijven in Iowa. Nou, we zullen zien of dat standhoudt, maar dat is in ieder geval een teken. Die eerste staten die zijn echt een springplank natuurlijk, kunnen die zijn voor campagnes. Dan zie je zo'n Buttigieg die omhoog gaat. Dan zie je ondertussen ook Biden, waarvan wij al heel lang vaststellen dat zijn lijn heel langzaam, maar wel gestaag naar beneden gaat. Biden staat, ik weet niet, in Iowa vierde of in ieder geval niet bovenaan, zullen we maar zeggen. In hoeverre zal dat, denk je, ook nog het proces versnellen? Als iemand als Biden niet wint in Iowa in de buurt komt.
Nou, kijk, vroeger was de stelling, je kunt geen president worden als je niet in New Hampshire hebt gewonnen. Dat is de eerste primary. Hè? En in Iowa gaat eraan vooraf. Ja, dat is een caucus. Dus dat werkt een beetje anders. Maar als we dat wat breder trekken, ja, moet je in die twee eerste winnen. Die regel is eigenlijk omvergegooid door Clinton. Dat is de eerste die liet zien dat onzin was.
De
comeback kid. En toen had een zekere meneer Tsongas, die had gewonnen in de Democratische Partij. Die was toen heel populair. En Clinton verloor en won uiteindelijk toch. Dus Dat zegt niet meer zo heel veel, hoor. Ik weet niet, als Biden nu op 4 staat en ook daar niet zou winnen, of die dan in één keer is uitgeschakeld. Wat Biden's probleem veel meer is blijft de geldkraan open? Blijven de sponsors hem trouw? Daar heb ik veel meer twijfel over.
Ja, want dat gaat niet heel goed, begrijp ik, hè? Hij haalt niet het meeste binnen, zullen we
zeggen. Nee, dat gaat helemaal niet goed. Nee. En dan heb je nog een paar interessante nieuwelingetjes. Bloomberg. Nou,
ja.
Die zegt, die heeft zich in Alpha ingeschreven, wat in Alabama of in Arkansas, maar die doet dan ergens mee.
Ja, die gaat geloof ik de eerste paar staten dan een beetje zo overslaan.
Ja, daar is te laat voor. Die wacht dan op Super Tuesday. Want hij zegt, als hij meedoet. Maar in alle commentaren die ik lees, die zijn eigenlijk heel negatief. Dus
ik deel dat wel een beetje. Ja. Jij?
Ja, ik denk ook, het is ook een beetje verwend gedrag. Van ik kijk het eerst eens aan en als ik dan denk, nou misschien gaat het niet zo goed, dan spring ik er misschien wel in of misschien ook niet. Het is allemaal een beetje arrogant. Ja. Valt niet goed.
Ja.
En dan heb je de Vol Patrick, de oud gouverneur van New Hampshire. Die nu ook zegt, ik ga nog meedoen op het laatste moment.
En Bernard, ik heb wel eens van die man gehoord, maar dat is het. Ik heb wel eens van die man gehoord. En ik denk, heel veel Amerikanen die hebben nog nooit van die man gehoord.
Nee.
Wat voor iemand is dat? Maakt zo iemand nog kans?
Ja, nou, dat weet je niet. Want dat geldt voor Bill Clinton ook, hè? Destijds had ook nooit iemand van gehoord. Gouverneur van Arkansas, zeg.
Nou,
en dit gouverneur van Massachusetts, ja. Nee, dat weet je niet. Het hangt er een beetje vanaf of die in zo'n debat bijvoorbeeld al meedoet en hoe die zich daar laat zien. Het is een hele handige debater, dat herinner ik me. En hij heeft, dat is wel leuk, destijds gewonnen met de slogan Yes We Can. En die was bedacht door zijn campagnemanager, en dat was David Axelrod. En dat liep zo goed dat David Axelrod dat uit het stof heeft gehaald en diezelfde kreet weer is gaan gebruiken voor de campagne van Obama. Maar goed, dat is zo'n leuk aantekeningetje in de marge.
Het zal die Patrick trouwens toen, die heeft toen vast ook al ergens ambities voor verre in de toekomst gehad. En die zal toen gedacht hebben van, ah, shit,
ja, die had vast de pest in. Maar ik ben gewoon benieuwd. Laten we maar kijken hoe het gaat gebeuren.
Ja. Hey, ik zat nog eventjes trouwens om het af te sluiten, hoor. Want ik dacht, pak toch even die peilingen erbij. In Iowa is het Warren bovenaan, Buttigieg tweede, Biden derde en vierde Sanders. Dit zijn de gemiddelde van de peilingen van Real Clear Politics. Die zetten dat allemaal dan op een rijtje. En New Hampshire, wat wij net toch ook best belangrijk hebben verklaard. Daar staat Biden nog gewoon bovenaan. Maar wel gelijk met Warren. En echt heel kort daarop Sanders en dan op vierde Buttigieg.
Ja. En kijk, nummer 2 en 3 zijn logisch, want die komen daar uit de buurt.
Ja.
Dus die maken gewoon per definitie een grotere kans, denk ik. Nou, we gaan het zien. Het is spannend. Debat, impeachment, allerlei leuke dingen. Jan, hebben we post?
Ja, zeker. We hadden echt een paar weer hele leuke vragen. Dus bij deze ook namens ons allebei ook dank allemaal dat jullie weer gestuurd hebben. Zijn we heel erg blij mee. We beginnen met Jan de Jager. Die schrijft, enige tijd geleden las ik een bericht dat op grond van een uitspraak door een federale rechter het volledige Mueller-onderzoek moest worden vrijgegeven. Ik heb daar niets meer over gehoord. Heeft Trump daar net als tegen de publicatie van zijn belastinggegevens beroep bij het Hoge Rechtshof tegen aangetekend? En dan zegt hij ook nog, Trump heeft natuurlijk enkele van deze rechters benoemd. Hoe zien jullie ten opzichte van deze punten de onafhankelijkheid van deze rechters? Dus eigenlijk twee vragen, Bernard.
Ja, precies.
Hoe zit het nou met het vrijgeven van het Mueller-onderzoek?
Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Volgens mij moest dat worden vrijgegeven. Het is het ook vrijgegeven inmiddels. Maar dat weet ik niet. Het is ook gepubliceerd in boekvorm. En volgens mij is dat de volledige versie.
Maar volgens mij, want er is nog een. Ik zat dat te kijken. Ik denk, hoe zat dat nou eigenlijk? Want ik heb de laatste tijd dus meerdere berichten gezien. Ik ben ook een beetje in verwarring. Want ik denk dat hij het over de ongeredacteerde versie heeft.
Ja.
En dat is net weer door een andere rechter geblokkeerd.
Ja,
dat
gaat ook niet gebeuren, denk ik. En dat begrijp ik ook
wel.
Nee,
want daar staan geheime dingen.
Maar die laatste vraag vind ik interessanter, hè, over die benoeming van de rechter. Ja, dat is zo.
Hoe onafhankelijk?
Ja, die zijn onafhankelijk. Ik heb wat dat betreft een blind vertrouwen in het systeem. Want ze worden benoemd. Kijk, rechters worden, federale rechters en ook in het Hoge Rechtshof worden benoemd door of voorgedragen door presidenten. En als ze een kleurtje hebben, hebben ze een kleurtje. Dus dit is een republikein die benoemt conservatieve rechters. Maar als er een andere republikein, bijvoorbeeld Nikki Haley, nu president zou zijn, had je precies diezelfde conservatieve rechters gekregen. En als er een democraat zit, dan worden het democratische rechters. Zo gaat het. Het hoort in het systeem en dat ondermijnt het niet.
Nee, want wij denken, omdat de recente ontwikkeling dus is, dat het allemaal een beetje naar rechts is geschoven door de twee nieuwe rechters.
Ja, maar er is geen staatsgreep van Trump. Hè. Laten we het gewoon zeggen zoals het is. Geen sprake van.
Het is in het verleden ook wel eens anders geweest.
Zo is dat.
Veel conservatiever. Ja. Of meer. Ja. En ik denk altijd, die rechters, die vergelijk ik in mijn hoofd altijd maar met journalisten zoals wij. Wij willen ook gewoon ons werk goed doen. Wij hebben natuurlijk overtuigingen, maar wij willen gewoon het echte verhaal vertellen. Ja. Of we in het geval van de rechter de grondwet ook recht.
Zo is dat.
Even kijken. Ron Vrijmoed. Ik hoop dat ik het goed zeg. Vrijmoef. Uit Toronto, dus van ver, dat is leuk. Nog meer dan in het verleden lijkt het alsof alles draait om de as VS en China en alle andere landen weinig echte invloed meer hebben. Europa te versnipperd, Rusland stookt alleen militair wat. Is dit een gevolg van hoe de media aandacht zich heeft gefocust? Dat vind ik wel een hele interessante. Maar ik denk dat de rol van de media is daar een klein onderdeeltje van natuurlijk. Maar die relatie is denk ik ook steeds belangrijker geworden. Al zeker. Onder Obama en misschien daarvoor al.
Ja, het zijn natuurlijk de twee belangrijkste landen ter wereld geworden. Dus hij heeft een punt. De media doen erg aan wat ik altijd noem selectieve verontwaardiging. Dus als iets hot is, bijvoorbeeld de handelsoorlog tussen Amerika en China, dan vergeten we snel de rest. Deze meneer woont in Toronto, in Canada. Ja, dan zie je Canada alleen maar als er verkiezingen zijn en verder nooit. Dus er zit, wij spelen inderdaad daar wel een rol in. Laten we er maar eerlijk over zijn.
Nou ja, wij houden wel van relletjes natuurlijk.
Groot nieuws en dan doen we gewoon mee. Zo simpel is het. Dan gaan andere dingen verdwijnen. Ja.
Ik heb nog trouwens, dat moeten we toch even pluggen dan. Want dit is een beetje ons onderwerp. Maar dit is ook iets wat natuurlijk in de China-podcast van BNR en ook De Wereld komt dat te vaak terug. In jouw programma, Bernard, en Boekestein in de Wijk. Dus nog wat podcasttips tussendoor.
Ja.
Even kijken. Vincent Hamersma. Uit Texas. Een Nederlander in Texas. Dat is altijd leuk om
enig
te horen.
Ja.
Ja, dat, de Amerika-podcast is heel erg leuk, zegt hij. Dus dat is leuk. Ik woon zelf al 5 jaar in Houston. Ik heb dus wel wat met Amerika. Nou, dat lijkt me dan een understatement. En hij vindt het leuk hoe wij de dingen bespreken, de historie. Ik hoop dat jullie nog lang doorgaan. Nou, bij deze. Om te helpen, dacht ik, ik stuur wat content voor het kopje Hollandse Glorie. Ik was vandaag voor mijn werk in Chicago en er reed een bus dwars door de stad, langs de Chicago River, met de tekst Speaking Dutch. Toch leuk dat er een reclamecampagne is die de Amerikanen Nederlands leert. Dat is inderdaad heel grappig.
Ja, hij stuurde een fotootje mee. Leuk. Nou.
Wat goed. Maar okay. Hoeveel Amerikanen zouden Nederlands willen leren? Dat zijn er toch niet veel?
Ja, nou, je weet nooit. Ik bedoel, je hebt ook Chinezen die Italiaans willen leren. Het komt allemaal voor. Ja.
Ja. Oké.
Okay. Hey, we doen altijd even een stukje Hollands Glorie. Heb je nog iets leuks?
Ja, ik moest wel heel erg hierom lachen, Bernard. Uitwaaien. Amerikanen kennen dat begrip blijkbaar niet. Dat is blijkbaar typisch Nederlands. Zo'n Amerikaans populair wetenschappelijk blad. Die schreef daar deze week bewonderend echt over. Hoe wij in Nederland gewend zijn om even op het strand of in het bos in de wind te gaan staan. Even uitwaaien. Goed tegen de stress. Ja, en hier in Amerika is dat natuurlijk heel anders. Soms wel op het belachelijke af. Hierin rijdt iedereen naar de sportschool. Gaat daar binnen in de wind van de airco staan. En hier zeggen ze dus in dat stuk van, doe eens als die Nederlanders dat uitwaaien. Of misschien moeten we het wel outblowing noemen, zeiden ze in dat stuk. Dat moeten wij in Amerika ook een beetje gaan doen. Dus vond ik mooi.
Oké. Okay.
En dan komen we ook een beetje aan het einde. Ja, dat was hem weer.
Via de BNR-app of de site kun je heel makkelijk abonneren op de podcast. Kan ook via iTunes of Spotify. We zijn dolblij met recensies. Heb je er nog één, Jan?
Ja, ik heb er een heleboel zelfs. Maar ik zal ze even echt in sneltreinvaart doen, hoor. Want we vinden het superleuk dat jullie ze sturen. Ook waar jullie luisteren en wanneer en zo. Hier komen dus een paar K-Joep of Cube. Luistert tijdens het hardlopen. Noemt het easy listening. Om mee te luisteren met oom Bernard en neef Jan. Nou, daar hebben we hem weer. Die blijft hangen, Bernard.
Ja.
Roy die luistert in de auto. Dus nu dan waarschijnlijk ook. Succes met de files. Scuba Chris. Die heeft volgens mij ook al eens een vraag gesteld. Die luistert ook, zegt hij. Royal Bram. Die stuurt zijn complimenten. Maar Sims vindt ons soms wat vergoeilijkend over Trump.
Gelukkig. Dat betekent dat we geen bashers zijn. Ja.
Nee, vertel dit maar aan de Twitter-trollen, Bram. Ja. Frankie P12 stuurt als onderwerpregel. Ja, die was wel mooi. Nummer 30. We hadden vorige keer opgeroepen van, we zitten er tegenaan. We willen graag 30 recensies op iTunes. En hij was nummer 30. Voor altijd in ons hart. Dus daarom, Frankie, dank je wel. En hij luistert tijdens het wandelen. En nog een speciale vermelding. Jacco Reisinga, die stuurde een foto van een lege treincoupé. En die zette wij, ik luister altijd in de trein tussen Breda, mijn woonplaats en Utrecht, mijn werk. Dus we worden ook goed beluisterd in de trein. En ook veel via de BNR-app kwamen.
Ja, maar we zijn natuurlijk ook via de BNR-site, iTunes en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosma_ of @BNRdeWereld.
Ja, en laat ons dus ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. Vinden we echt heel erg leuk. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.